Ik vind het zelf altijd een beetje een gekke zondag. Zo tussen kerstfeest en oud en nieuw. En nou, we hebben de kersttol nog amper op. Of de oliebollen moeten alweer gemaakt worden. Een bezigheid waar velen van ons deze week aan zullen wijden. En vervolgens trots tonen hoe mooi onze bollen weer zijn geworden. En dan tussendoor nog zo'n zondag, zo'n laatste zondag van het jaar, waar we bij elkaar zijn. En ja, de sfeer in de kerk, ja, het is een beetje kerstsfeer met al die lampjes en kaarsjes. Maar eigenlijk zijn we, tenminste zo ervaar ik dat, in ons hoofd het afgelopen jaar alles aan het evalueren, zo heet dat tegenwoordig. Wat is er allemaal gebeurd? Wat was er prettig, wat was er minder prettig? Wat was ronduit verdrietig? Wie hebben we verloren? Wie zijn de nieuwe aardbewoners geworden? En zo gaan we het nieuwe jaar in. Een beetje mompelend. En want het gaat toch allemaal heel snel. Hoe snel is dit jaar niet voorbij gegaan? Zelf weet ik nog dat ik een kind was. En zo'n jaar duurde eeuwig, duurde eindeloos. En nu is het allemaal zo snel. En voor je het weet, dan ben je een stukje ouder geworden. Dat netjes zeggen. En toen dacht ik van waar zal ik het over hebben deze zondag. En het leek mij wel passend om niet bij het oude jaar stil te staan. Zelfs niet bij het nieuwe jaar stil te staan. Maar bij het nieuwe jaar met hoofdletters stil te staan. En ik zou u willen meenemen naar het allerlaatste Bijbelboek. En het allerlaatste hoofdstuk daarvan. Het boek Openbaring. En dan wil ik het hele hoofdstuk met u lezen. En om dan toch een heel klein beetje in nieuwjaarsstemming te blijven. U weet allemaal ongetwijfeld dat in oktober volgend jaar het grote moment is. Dan verschijnt de nieuwe Bijbelvertaling. Dat zegt u allemaal niks natuurlijk. Maar het NBG, wat de meesten van u allemaal lezen, dat is inmiddels al meer dan 50 jaar oud. En dat heeft ook zijn niet zijn beste tijd gehad. Maar er staan zinnen in en constructies die niet zo heel makkelijk meer te begrijpen zijn. En het Nederlands Bijbelgenootschap is al enige tijd bezig om een nieuwe, meer eigentijdse Bijbelvertaling te maken. En als u daarin geïnteresseerd bent, op internet zijn al een groot aantal Bijbelboeken verschenen. En een van de Bijbelboeken die al verschenen is, dat is het boek Openbaring. En voor de aardigheid zou ik dus Openbaring 22 willen lezen uit een nieuwe Bijbelvertaling. U kunt het nog niet in de boekhandel kopen, een paar losse Bijbelboeken, maar volgend jaar wel. En het is een vertaling die aan de ene kant probeert dicht bij de grondtekst te blijven. Dat proberen veel vertalingen. En aan de andere kant toch eigentijds te zijn. En ik wil u Openbaring 22 nog lezen uit deze vertaling. Hij, die engel, die Johannes meevoerde door de hemel, hij liet me een rivier zien met levenswater. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van de straten van de stad en de rivier stond aan weerskanten een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze er niet nodig, want God de Heer zal hun licht geven en zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei die engel tegen mij, wat hier gebeurd is, wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, niet doen, ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. God moet je aanbidden. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog verder onrein worden.
Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie aan God gewijd is, zal zich nog verder toewijden. Ik kom spoedig en bij mijn komst zal ik iedereen loon naar werken geven. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met tovenarij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luistert kom zeggen. En laat wie dorst heeft komen. En laat wie dat wil vrij drinken van het levenswater. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met jullie allen. Er was van de week weer een grote aardbeving gebeurd in Iran. En elk jaar dan kan je een lijstje maken van de rampen en de dingen die er gebeuren op deze wereld. En het is schokkend om dan op televisie al dat leed te zien. Juist toen gisteren het journaal de beelden uitzond van ja, die mensen die er onder het puin vandaan kwamen, kwam mijn zoontje Jefte naar beneden. Die kon natuurlijk niet slapen. En die ving dus een paar van die beelden op van de televisie van die dode mensen die daar zagen in close-up zichtbaar. We hebben zo snel mogelijk geprobeerd naar bed terug te krijgen, om duidelijke reden. Maar dat is de wereld waarin wij leven. En hoe anders is het dan om hier met Johannes een blik te krijgen in de hemel. Een blik te krijgen van een stad die zo anders is dan wat wij gewend zijn. De beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem is eigenlijk al begonnen in Openbaring 21. Ik heb alleen een stukje uit Openbaring 22 met u gelezen, omdat we anders nog veel langer bezig zijn. Maar het is zo'n andere plaats, zo'n andere wereld. Dat is een wereld waar we ons amper een voorstelling van kunnen maken. Als u Johannes ziet hoe hij probeert in menselijke woorden te beschrijven wat hij gezien heeft, dan gebruikt hij namen als edelstenen en diamanten en saffieren en gouden straten en noem maar op. En als het dan gaat om de essentie van die stad, ja, dan heeft Johannes helemaal geen woorden meer. Dat is een stad die de hemel beschrijft en die is onze eindbestemming. Dat is waar wij straks onder andere zullen wonen. Let op het woord onder andere, omdat de Bijbel nog meer, veel meer zegt over de toekomst van degenen die aan God toebehoren. Johannes 14 zegt dat er een huis is bij de Vader, een huis met veel woningen, waar wij als Gods kinderen naartoe mogen gaan. En hier is het beeld van een stad. En ik ga dat niet helemaal uitleggen wat het nou precies betekent. Ik wil die versen 1 tot 5 heel kort met u doorlopen om ja, iets te proeven van wat God in petto heeft voor u en voor mij. Wat de toekomst is die God voor u en mij klaar heeft liggen. En als wij terugkijken naar het oude jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar, dan zou ik eigenlijk met deze boodschap, met deze preek, uw en mijn eigen blik ook willen richten op dat grote nieuwe jaar. Als Gods Zoon opnieuw terugkomt naar deze aarde en ons zal brengen naar die hemelse stad, waar Hij zelf is en waar God is en waar alles goed is. Dit is de week waarin we nog met één been in het kerstfeest staan. We hebben de kerstboom allemaal nog staan. De andere week in het nieuwe jaar. En we hebben moeite met de rest van de wereld, met het kerstkind. We hebben aanbeden aan de kribben. En het is zo fantastisch om je voor te stellen dat God een kind is geworden. Dat God als kind naar deze aarde is gekomen. Hij is zo teer. Hij is zo kwetsbaar. Het is een babytje. En een babytje, ja, een babytje doet je toch geen kwaad. En dat babytje, dat zou goed brengen. Dat zou vrede op de aarde gaan brengen. Voor alle mensen in wie God welbehagen had. En dan schildert de Bijbel nog een tweede komst van de Zoon van God. Niet meer als een babytje, maar als de berijder van een wit paard met een tweesnijdend zwaard wat uit zijn mond uitgaat. U leest het twee hoofdstukken eerder. En hij komt naar deze aarde om de aarde te oordelen in gerechtigheid. Weet u, dat is precies datzelfde babytje van kerstfeest. Dat is God de Zoon die voor de tweede keer naar de aarde terugkeert. En nu die vrede op de aarde echt zal gaan brengen. En als u wilt weten wat de vrede is die hij voor u en mij in petto heeft, leest u dan mee in Openbaring 22. Als Johannes een excursie krijgt in het nieuwe Jeruzalem. Wat fantastisch om zo'n excursie te krijgen. Johannes heeft een rondleiding gehad door de hemel. Hij heeft fantastische dingen gezien, maar ook vreselijke dingen, allerlei plagen en dingen. Wij zijn geneigd om het boek Openbaring maar dicht te laten. Het is een boek wat ons nog wel beangstigt. Maar het is het enige boek in de Bijbel waarvan God specifiek zegt, als je dit leest, zal je gezegend worden. Het is een boek waar grote troost en hoop in te vinden zijn. In vers 1 zegt Johannes dan wat hij gezien heeft. Hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. Weet u wat dat betekent? Dat als wij straks in de hemel zijn, als wij straks in die gouden stad zijn, dat wij heel dicht bij de troon van God zelf zijn. Die troon van God, daar zijn wij dan. Die staat, zegt vers 3, die staat in die stad. De troon van God en van het Lam, die staan in die stad. Nu zijn wij ver af van God. We leven op de aarde en God woont in de hemel. En zelfs Israël in het Oude Testament, die hadden een tempel. God woonde in de tempel, maar Israël woonde buiten de tempel. Weliswaar in tenten of huizen, zo dicht mogelijk bij die tempel en bij die tabernakel. Maar nog steeds buiten de tempel. Wij zullen straks een huis hebben, daar waar God zelf woont. De stad waar de troon van God zelf is. En als je bij de troon van God verblijft, dan ontvang je daar een zegen van. Niet voor niets staat er hier dat er een rivier, een levensstroom, een rivier van levenswater, die begint in die troon van God en die stroomt daardoor die stad. Eigenlijk om het boek Openbaring goed te begrijpen, zou je eerst het hele Oude Testament een keer door moeten lezen. Want al deze beelden die grijpen terug naar het Oude Testament. Die rivier van levenswater, die vindt je bijvoorbeeld ook in het boek Ezechiël. Als Ezechiël daar een beeld krijgt van de tempel die straks in Israël op de aarde zal staan, dan is er ook een bron die begint in het heiligste en die stroomt uit die tempel. En die bron die eindigt dan in de Dode Zee. De Dode Zee, u weet wel, dat hele grote zoute meer, bloed heet. Als u wel eens geweest bent, vergeet u dat nooit meer. Totaal geen leven. En dan staat er, als die bron vanuit de tempel die de Dode Zee bereikt, dan komt de Dode Zee tot leven. Het is een bron van levenswater. Nou, zo'n rivier ontspringt er ook in het nieuwe Jeruzalem. En iedereen die daar woont, die ontvangt de zegen van God. En in het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven. Weet u nog waar u die voor het laatst tegenkwam? Die kwamen voor het laatst tegen in de Hof van Eden. Toen Adam en Eva dicht bij God zelf waren. En ze mochten elke dag eten van de boom van het leven. Ze mochten zich voeden met het leven van God zelf. En daardoor hoefden ze ook niet te sterven. Ze hadden altijd daar in het paradijs bij God kunnen blijven. Maar er stond nog een andere boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. En omdat ze daarvan aten tegen Gods gebod in, heeft God hen uit het paradijs gezet. En de boom van het leven werd bewaakt door zo'n engel, zo'n cherub met zo'n flikkerend zwaard. De toegang tot het leven, tot het eeuwige leven, was aan Adam en Eva ontzegd. En wat leest u hier? Hier leest u dat God in die nieuwe stad die boom des levens weer beschikbaar laat komen. En dat wij als mensen daar ons kunnen laven met het leven van God zelf. En die boom die draagt 12 vruchten. Elke maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. Genezing. vandaag leven in een tijd van lijden. We hebben het verhaal van André gehoord en we kunnen ook zoveel namen noemen uit onze eigen gemeente. En we worstelen in onze gebeden met God en we bidden en we smeken om genezing, om herstel, om verlossing uit het lijden, uit de moeite, uit alle vragen en problemen die wij ervaren. In het nieuwe Jeruzalem heeft God een voorziening voor genezing. Dan is er geen lijden meer. Dan is het voorbij. Dan heeft God een plaats voor ons waar het lijden voorbij is. Waar hij zelf geneest en er alleen maar genezing is. En er zal geen vervloeking meer zijn, vers 3. De aarde ligt nu onder de vloek. Weet u nog, Adam en Eva hadden gezondigd. En vervolgens heeft God een vloek uitgesproken over de aarde. Mannen die moesten werken en in het zweet huns aanschijns hun brood verdienen. Vrouwen zouden barensweeën kennen en de aarde zou zelf aan de vruchteloosheid onderworpen zijn. Zo zegt de Romeinen 8 het. De aarde die verwacht rijkhalsende openbaring van de zonen van God. Als aan de vergankelijkheid en aan alle dood en verderf die steeds weer terugkeren op deze aarde. Als aan die cyclus een einde komt. Hier staat waarom. Omdat God de vloek van de aarde zal wegnemen. God zal de vervloeking wegnemen. En er zal zegen voor in de plaats komen. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En ze zullen zijn aangezicht zien. Vindt u het niet fantastisch? Ik heb zoveel vragen over God. De vorige keer dat ik hier sprak heb ik u geprobeerd mee te nemen over in na te denken over wie God is. En dat we hem zo moeilijk kunnen vatten en zo moeilijk kunnen beschrijven en begrijpen. Dat hij altijd groter is dan wij denken. Wat is het fantastisch om straks oog in oog met God zelf te staan. Op zich is dat nog moeilijk om je dat voor te stellen. Want er zijn ook teksten in de Bijbel die zeggen dat God een ontoegankelijk licht bewoont. En dat niemand hem kan zien. Onmogelijk. Maar dan stel ik mij zo voor dat de Heer Jezus als de middelaar van God en mensen, die zelf ook God is, dat we in hem God zullen zien. En Jezus Christus zullen wij zien. En als we Jezus Christus zien, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik denk dat we in de Heer Jezus God zien. Als we in de ogen van Jezus Christus straks kijken, die bij die troon is, die op die troon zit, dat we dan weten hoe God is. En dat we hem dan niet begrijpen. Maar van aangezicht tot aangezicht zien. En dat onze vragen en misschien onze twijfel, onze teleurstellingen in God, dat die allemaal zullen wegvallen. Dat we God zullen zien zoals hij is. En zijn slaven zullen hem dienen. Dat zijn wij. Wij zijn die slaven, zijn knechten, zijn dienaren. Het Grieks gebruikt hier het woord slaaf. Op veel meer plaatsen. Veel vertalingen die, ik weet niet precies hoe de nieuwe Bijbelvertaling dat gaat oplossen. Maar heel veel vertalingen die redeneren dat weg. Zo van wij kennen slavernij niet meer. En slavernij is dat iemand een bezit heeft op ons of wat dan ook. Dat kan allemaal niet meer. Dat is niet meer van de tijd. En maken we dan knechten van. Of nog mooie werknemers. Maar de Bijbel gebruikt het beeld slaven. Als wij onszelf aan God hebben gegeven, als we een keus gemaakt hebben voor God, dan verlost God ons van onze zonden en geeft hij ons een nieuwe bestemming. Hij maakt ons zijn kinderen. Maar tegelijkertijd worden we zijn knechten, worden we zijn slaven, want we zijn zijn eigendom. En kan God ons gebieden en zeggen wat we moeten doen. En hoe vaak heeft u het niet in uw leven gehad en heb ik het niet in mijn leven gehad, dat wij tegen God zeggen, Heer, zegt u het maar wat we moeten doen. Zegt u het dan maar. En ik wil gaan, ik wil doen wat u zegt. En dan zegt God wat, of dan komt er iets op onze weg, en dan doen we het niet. Dan dienen we God niet. En dan hebben we heel veel verdriet over, en dan beleiden we dat weer. U kent dat wel. De teleurstellingen van je christenleven, realiteit. Hier staat, als wij straks in die gouden stad zijn, dan zullen we zeggen, van dan zal ik nog dag in dag uit falen. Wat zal ik God teleurstellen straks in de hemel? Het is allemaal niet zo prachtig. Hier staat dat God ervoor zal zorgen dat u hem zult dienen. U zult zo dicht bij God zijn. Wij zullen zo dicht bij God zijn. Dat wij hem zullen dienen met heel ons hart, met ons leven. En zal helemaal niets meer zijn wat er ooit tussen God en u, tussen God en mij inkomt. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Wie op uw werk weet er dat u christen bent? Of in uw omgeving, in uw wijk, in uw straat, op school. Soms durven het niet eens te vertellen. Of durven niet te bidden voor het eten, of wat dan ook. Hier staat dat we straks in de hemel allemaal dat stempel zullen hebben op ons voorhoofd van de naam van God. Er zal geen twijfel meer zijn dat wij bij hem horen. En er zal ook geen ontkomen meer aan zijn. Iedereen zal het gewoon weten. Wij zijn de dienaren van de Allerhoogste God. En wij wonen daar in die gouden stad bij God. Vers 5. Er zal geen nacht meer zijn. En lamplicht en zonlicht hebben ze niet nodig, want de Heer God zal over hen lichten. Geen nacht meer. Wat is de nacht toch een symbool geworden voor alle moeite van deze aarde. De Bijbel beschrijft de huidige wereld ook met de nacht. Op heel veel plaatsen. Dat nu nacht is. En op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, breekt de zon door. Wordt het morgen. Wordt het licht. Daar ga ik zo meteen nog een paar dingen over zeggen. Er zal in het nieuwe Jeruzalem geen nacht meer zijn. Het zal licht zijn. Het is over. De nacht is voorbij. Want God zelf is ons licht. We hoeven geen lampen bij te vullen. We hebben geen elektriciteitscrisis. Die kaarsen zijn heel veel hier. Die gaan niet op. We hebben allemaal niet meer nodig. Ik denk dat hier wel 1000 lichtjes hangen zo rond in deze kerk. Je moet ze maar stellen als je de preek saai vindt. Maar dat hebben we allemaal niet meer nodig. Dat hebben we allemaal niet meer nodig. Want God zelf is ons licht. En dan staat er bovenal nog, en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. Ja, wie zijn die zij? Dat zijn wij. Wij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. Had u dat ooit gedacht? We tobben nu maar als werknemers onder onze werkgever. En we hebben allemaal mensen aan wie we verantwoording moeten afleggen. En hebben ook nog een regering waar we het soms wel en soms niet mee eens zijn. En allerlei bezuinigingen die het komend jaar voor de deur staan. Straks mag u regeren. Straks mogen wij regeren. Straks hebben wij het voor het zeggen. En geeft God ons allemaal die macht om te regeren. Hoe? Ik zou het niet weten. Menselijk gesproken, als u allemaal koning of minister-president zou zijn. Ik weet niet of dat zo'n groot succes zou zijn. Maar God heeft er vast een oplossing voor. Hij heeft beloningen voor mensen die hem trouw zijn. En we krijgen steden als beloning, zegt de Heer Jezus ergens in een gelijkenis. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat God zo'n toekomst kan beloven? Dat wij met oud en nieuw niet aan 2003 en alleen maar 2004 hoeven te denken. Maar aan 2003 en de eeuwigheid, het echte nieuwe jaar. Als God zelf een nieuw jaar doet beginnen. De sleutel ligt opnieuw in dat kerstkind. Dat kindje wat geboren is en wat vrede op de aarde zou gaan brengen. Toen Johannes in de hemel zat, in de hemel die rondleiding kreeg, Openbaring 4 en 5. Dat vind ik een van de mooiste momenten van de hele Bijbel. Als Johannes in de hemel mag rondkijken en dan ziet hij de troon van God en dan ziet hij al die engelen en dan ziet hij levende wezens, noem maar op. En op een gegeven moment komt daar een boekrol aan, dat is Openbaring 5. En die wordt beschreven, die is helemaal beschreven van binnen en van buiten met zegels. Die boekrol symboliseert het eigendomsrecht van deze aarde. En wie degene is die zegels mag verbreken, wie eigenaar is van de aarde. Om eindelijk die aarde om te vormen in een paradijs. Om eindelijk die gouden stad aan te brengen. En dan kijkt Johannes de hemel rond en dan ziet hij helemaal niks. Hij ziet engelen, hij ziet alles en nog wat. Maar hij ziet niemand die in staat is, die mag, die de bevoegdheid heeft om die boekrol aan te nemen. En dan wordt de leeuw uit de stam van Juda aangekondigd. De leeuw uit de stam van Juda. Jezus Christus, die geboren is uit het geslacht van Juda. Geboren is in Bethlehem als de troonopvolger. Degene die recht heeft op de troon van David. Die wordt aangekondigd en het wordt stil in de hemel. En dan verschijnt Jezus Christus. Maar moet u eens opletten hoe hij verschijnt. Hij verschijnt niet als brullende leeuw. Hij verschijnt daar als een lam dat staat als geslacht. Want het kerstkind, de kerstbaby, die is opgegroeid. En die is man geworden. En die heeft als man ervoor gekozen om zijn leven aan het kruis voor mensen, voor u en voor mij, op te offeren. Om niet te regeren. Hij koos ervoor om te lijden. Hij koos ervoor om lam te worden. Om te hangen aan het kruis. Om verzoening te doen voor uw zonde. Voor mijn zonde. Om ons tot God te brengen. Die persoon heeft God uit de dood opgewekt. Een plek gegeven op de troon zelf. En daarom staat er hier ook steeds dat het de troon niet alleen is van God, maar ook de troon van het Lam. Want Jezus Christus zit nu op de troon. En Hij is het die die boekrol mocht aannemen, mag aannemen. Hij is het die deze zegen kan aanbrengen voor de aarde. Maar dan moet u niet bij de kribbe blijven staan. Dan moet u naar het kruis gaan. En bij het kruis ziet u Jezus Christus zoals die gekomen is om deze zegen aan te brengen. Daar zou ik nog lang over kunnen praten. Ik ga verder naar vers 10. Daar staat: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Je zou bijna zeggen, het is een mooie droom zo'n boek. Fantastisch om hier eens zo'n avondje van de week bij kaarslicht over te mijmeren hoe het zou zijn. Maar dan is het maar een droom. Maar het is geen droom. Het is realiteit. Het is Gods woord zelf. God zelf geeft zijn stempel daaraan. We hebben het gelezen aan het eind. Als iemand er iets aan toevoegt of iemand er iets van afneemt, de plagen van het boek komen erover. Want dit zijn niet de woorden van Johannes, dit zijn de woorden van God. En God zegt er bovenal bij van: jongens, verzegel dit boek nou niet. Daniel heeft ook ooit een profetie gehad. En ook allemaal dingen over de toekomst gezien. En in Daniel 12, vers 10, sorry, vers 4, daar zegt God tegen Daniel: verzegel je boek maar. Want het duurt nog heel lang. Het gaat nog heel lang duren voordat dit allemaal zal gaan gebeuren. Er moet nog van alles en nog wat gebeuren. Maar aan het eind van Openbaring krijgt Johannes de opdracht om dit boek niet te verzegelen. De tijd is nabij. Het moment dat dit gaat gebeuren is nabij. Je kunt niet denken, het gaat nog een eeuwigheid duren. Ja, het duurt al 2000 jaar, denken wij dan. 2000 jaar. En God heeft 2000 jaar geleden gezegd, de tijd is nabij. Weet u, in 2 Petrus 3 gaat een heel hoofdstuk over deze vraag. En dan wordt er gezegd, er zijn spotters en die zeggen van, ja, maar God heeft al zo lang gezegd dat hij zal gaan ingrijpen. En dan zegt Petrus als antwoord erop van: weet wel wat er aan de hand is. 1000 jaar is als een dag voor God. En God die wacht ermee omdat hij langmoedig is. Maar het komt eraan. De zondvloed is ook ooit over de aarde gekomen. Heeft de aarde verwoest met water. Er komt nog een moment dat God de aarde met vuur zal oordelen. Maar deze dag komt eraan, mensen. Laat je niet misleiden. En Johannes zegt hier 3 keer van: de tijd is nabij. Het staat in vers 7. Daar zegt de Heer Jezus: zie, ik kom spoedig. Het staat in vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Er staat in vers 20 waar de Heer Jezus zegt: ik kom spoedig. Als de Heer Jezus 3 keer zegt in het hoofdstuk: ik kom spoedig, dan komt hij spoedig. En dan moet dat onze hoop zijn. Dan mag het onze hoop zijn. Mogen we ons daaraan vastklampen van: Heer, het moment is daar. Misschien halen we 2004 niet eens meer. Misschien halen we het niet. Misschien komt de Heer Jezus morgen. Of vandaag. Of zometeen nog. Het kan. Want er hoeft helemaal niks meer te gebeuren voordat de Heer Jezus komt. Het kan zomaar gebeuren. Dat is de belofte die Jezus Christus gedaan heeft aan ons. Die hier in de Bijbel staat. Het kan. Hoe moet je dan leven? Er staan een paar heel moeilijke versen. Die wil ik toch nog even noemen in vers 11. Dat zijn van die versen waar je over kan verbazen. Laat hij die onrecht doet nog meer onrecht doen. Nou, wat is dat nou? God is toch een God van heiligheid. Hij die onrecht doet moet nog maar verder gaan met zondigen. En hij die vuil is moet zich nog vuiler maken. En die rechtvaardig is nog meer gerechtigheid doen. En die heilig is zich nog meer heiligen. Dat betekent niet dat God zegt van: zondig nou maar verder. Dit is een oproep aan gelovigen. Een oproep aan mensen die Jezus Christus verwachten. En het lijkt wel alsof God met deze verse uitlegt dat er bijna geen tijd meer is om je te bekeren. Als je God nog niet kent, moet je echt haasten. Want er is bijna geen tijd meer. Het is zo nabij. Probeer vast te houden wat je doet. En als je bij God had, als je rechtvaardig bent, blijf rechtvaardig zijn. Want het kan elk moment gebeuren. En als je God nog niet kent, laat dit een oproep zijn om God vandaag nog te ontmoeten en hem te leren kennen in Jezus Christus. Want de tijd, de wekker van God gaat voort. De tijd is nabij. De Heer Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig. Weet je wat zo mooi is? Vers 12. De Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En dan denken wij vaak van, kijk, en dan komt de Heer Jezus hier. En dan heb ik zo vaak gefaald in mijn leven. Heb ik zoveel dingen gedaan, ja, die ik eigenlijk niet had willen doen. Of waarin ik de Heer toch eigenlijk verloochend heb. Ik heb ze wel beleden, maar toch. Wat zou de Heer Jezus straks van mij zeggen, als hij mij ziet? En dan staat hier, zie, ik kom spoedig. En dan staat er niet, en mijn bestraffing en mijn toorn is bij mij. Maar mijn loon is bij mij. Mijn beloning. De Heer Jezus, die heeft alles wat we verkeerd gedaan hebben. En alle teleurstellingen, ook de mislukkingen in je leven als christen, heeft hij gedragen op het kruis, heeft hij weggedaan. En hij kijkt naar dat wat goed was in onze levens. Hij kijkt naar dat wat we voor hem hebben gedaan. En in plaats van dat hij dan zegt van nou, fantastisch, je was het aan mij verplicht, want ik heb zoveel voor jou gedaan. Gaat hij ons nog belonen ook? Snapt u dat? Ik snap het niet. Maar de Heer Jezus zegt van, mijn loon is bij me. Ik kom met een beloning. Zoals in het Oude Testament die wet op die daglonen zegt, als je een dag gewerkt hebt, dan mag je als Heer niet het loon van zo'n daglonen achterhouden. Je moet het meteen uitbetalen. De Heer Jezus komt en hij gaat meteen de beloning aan u en mij voor onze dienst uitbetalen. Hebben we er recht op? Nee, absoluut niet. Maar hij geeft het wel. Naar vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Voor alle gemeenten. Ook de gemeente morgen stond hier in Delft. En dan staat er, ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Er zijn twee benamingen voor de Heer Jezus. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Is een kerstnaam. Het verwijst terug naar Jesaja 11. Er komt een reisje voort uit de tronk van Izaï. Die afgekapte bomen in dat beeld van Jesaja. Bij een van die wortels, daar komt een heel klein twijgje op. Te midden van die afgebrande toppen en dat kale woud, daar komt een groen loodje. Uit de tronk van Izaï. Izaï was de vader van David. Uit de stam Juda, uit het geslacht van David. Dat is Jezus Christus. Die God als het ware als een nieuw begin voor deze aarde die onder de vloek is laat opkomen. Jezus Christus, zegt deze naam, hij is de wortel en het geslacht van David. Hij is degene die de aarde opnieuw onder de zegen kan brengen. Hij is degene die boekrol zal aannemen, die de aarde zal vernieuwen. Dat is de aardse naam van Jezus. Het is de kerstnaam, de Jezus die in de kribbe ligt. Het kindje wat geboren is, onaanzienlijk in een stal ergens in een uithoek van het grote Romeinse Rijk. Maar die andere naam, de morgenster, dat verwijst naar de hemel. En de morgenster is de planeet Venus. Helemaal geen ster, maar is de planeet Venus. 'S Ochtends, als u heel vroeg op bent, en nu in de winter is het niet zo moeilijk, maar in de zomer moet het vroeger zijn. Maar voordat het licht wordt, verschijnt de één duidelijke lichtpunt aan de hemel. Dat is Venus die dan aan de horizon verschijnt. Als die planeet eigenlijk Venus dan verschijnt, dan weet je van de ochtend komt er nu aan. De dag breekt aan, over een tijdje gaat de zon op. De Heer Jezus zegt, ik ben de morgenster. Ik ben die bode van die nieuwe dag. Wij heten morgenstond als gemeente. Dat is heel interessant om morgenstond te heten. Maar morgenster is nog veel mooier. He, want dan er staat hier, de morgenster die opkomt. En weet u, er staan heel veel dingen in de Bijbel. In de Bijbel over wat er allemaal nog moet gebeuren. Allemaal dingen die met de aarde moeten gebeuren. De grote verdrukking. En noemt u maar op. Allemaal dingen waarvan je denkt van wat moet je ermee? Hoe zit het allemaal? Weet u, het eerste wat er staat te gebeuren volgens de Bijbel is dat de Heer Jezus terugkomt voor u en voor mij. Voor zijn gemeente. Voordat in het beeld van Malachi 4, de zon van de gerechtigheid opgaat met genezing onder haar vleugels, voordat de Heer Jezus terugkomt om zijn rijk hier op aarde te vestigen, komt hij eerst als morgenster. Komt hij eerst voor de mensen die wakker zijn in de nacht, die uitzien naar de bruidegom. Komt hij voor u en voor mij, voor ons als gemeente, om ons te halen, om ons bij hem te brengen, om ons op te voeren naar de hemel, om ons in die gouden stad te brengen. midden in de nacht op oudejaarsavond, dan barst het van de lichtjes. Ja, allemaal vuurwerken, allemaal knallen, en noemt u maar op, is heel gezellig. Maar de grote knal moet nog komen. De grote knal als de Heer Jezus met macht en majesteit terugkeert. Als het als een bliksem de hemel in tweeën scheurt, als de Zoon van God op de wolken verschijnt. Maar voordat het zover is, komt hij ons halen als de morgenster. En wat moet je daarmee? Heel simpel. Wakker blijven. Wakker blijven in de nacht. Uitzien naar Jezus Christus. Uitzien naar zijn komst. Hier staat het. Vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. Wie is dat de bruid? Dat zijn wij. De gemeente. Wij zijn de bruid van het lam. Wij zijn degene die mogen gaan trouwen. Heel menselijk gesproken met Jezus Christus. De gemeente als de bruid. En de Heer Jezus als de bruidegom. En in die bruid, dat zijn wij, woont Gods geest. Daarom is het alsof de Heilige Geest en ons en door ons heen bidt tot Jezus. Kom, kom Heer Jezus. En er staat er nog wat bij. Die bron van levenswater is nog beschikbaar. En laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. Wilt u toegang tot die bron bij de troon van God? Dan kunt u nu op de aarde dat water krijgen. Door uw handen te vouwen en te bidden. Heere God, Heere Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil bij u horen. Ik wil u verwachten in deze oudejaarsweek. Ik wil u verwachten in het nieuwe jaar. Ik wil uw knecht zijn. Nu kan het nog. Vers 20, hij die deze dingen zegt. Ja, ik kom spoedig. Deze dingen getuigt zegt. Ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heere Jezus. De Heere Jezus zelf die zegt van. Ik kom spoedig. Ik kom eraan. En mijn loon is bij mij. De tijd is nabij. Het komt eraan. En wij mogen bidden. Met Johannes. Met de gemeente van vroeger. En met de gemeente van vandaag. Heer Jezus, kom toch. Want nog meer dan naar het nieuwe jaar. Verlangen wij naar het nieuwe jaar. Dat u zelf verschijnt. Dat wij u zullen zien zoals u bent. En u in heerlijkheid mogen ontmoeten. En hebben geen grote woorden naar God of naar Jezus. Van had u maar dit of had u maar dat. Dat is niet het moment waarschijnlijk om al onze vragen en klachten en problemen bij God neer te leggen. Het hoeft allemaal niet meer. Dat is allemaal voorbij. Ik denk dat we maar één ding doen. Als we Jezus Christus zien. Dat we net als zoveel mannen die oog in oog staan met God. Op onze knieën vallen. En God aanbidden. Voor zijn grootheid, voor zijn macht, voor zijn majesteit. Dat we Jezus Christus aanbidden. Dat hoewel hij God was. Naar ons toe wilde komen als kerstkind. En aan het kruis wilde sterven voor onze zonde, voor mijn zonde, voor uw zonde. En dat hij ons gered heeft. Dat hij u wilde redden, dat hij mij wilde redden. Dat hij ons zomaar, niet verdiend, die plek in de hemel wil geven. Heer Jezus, dank u wel voor die genade. Dank u wel dat u dat voor mij, voor ons hebt willen doen. We mogen nu bidden, Heer Jezus. Komt u spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus.